Laat ons buigen. Lieve God, we zijn u vanavond dankbaar voor deze geweldige gelegenheid om opnieuw te komen in de naam van de Heer Jezus. Om onze vijand, uw vijand, hier op het slagveld te ontmoeten met het woord. Om hem uit het midden van uw volk te verdrijven, opdat wij vanavond, Heere, het evangelielicht mogen zien. Ik bid dat u onze ogen zult zalven met de ogenzalf, opdat ze geopend mogen worden voor de waarheid, opdat wij van hier weg mogen. Gaan en in onze harten zeggen, branden onze harten niet in ons, toen hij tot ons sprak op de weg. Genees de zieken en de aangevochtenen, bemoedig de ontmoedigden, hef de zwakke handen op die eens neerhingen. Mogen we uitzien naar de komst van de Heer Jezus, waarvan we geloven dat die nabij is. Wij vragen dit in Jezus' naam. Amen. U kunt gaan zitten. Ik zal proberen om het vanavond kort te houden, want ik weet dat velen uit verschillende delen van het land zijn gekomen naar voor de dienst, of zijn gebleven, sommigen van u, en moeten terug, misschien een eind, terug hebben te gaan. En ik dank u. Vanmorgen wilde ik zelf Broeder Neville horen, en ik heb hem vele malen gehoord, en ik heb hem niet anders dan altijd gewaardeerd. Maar vanmorgen, die tijdige boodschap, ik weet dat ik de leiding van de Heere had om daar vanmorgen naar te luisteren. Erg fijn. En ik zie waarom u ook graag naar hem komt luisteren. En hij zal u altijd goed doen, daar ben ik zeker van, om naar hem te luisteren. Ik probeerde vandaag wat van mijn interviews in te halen, vanochtend en vanmiddag. Ik heb er nog vele te gaan. En ik geloof dat het Jethro was die eens tegen Mozes zei, het is gewoon te veel voor je. Dus we hebben hier meer dan genoeg broeders voor uw problemen. En elke van ze zijn terecht geweest. En het zijn fijne dingen waarvoor gezorgd moet worden. En ik zou onze voorganger willen aanbevelen, of Broeder Mann en andere dienaars van ons geloof hier. U kunt naar hen toe. Zij zouden u precies vertellen wat u moest doen. Sommige mensen, hun kinderen die een gemengd huwelijk aangaan, of dingen die verkeerd zijn. En deze mannen kunnen u net zo goed helpen als ieder ander. Want ze zijn dienstknechten van Christus. En ga naar hen toe. En ik weet zeker dat ze u de hulp zullen verlenen die u nodig hebt. Ik kan niet aan allen ervan toekomen. Er zijn er gewoon zoveel, waar je ook gaat. Ze blijven zich maar hoger en hoger opstapelen. En je wilt aan elk toekomen, maar het lukt je niet. Maar ik bid voortdurend dat God op een of andere wijze het voor u in orde laat komen. Nu, vanavond willen we naar de schrift gaan en een gedeelte van de schrift lezen uit Genesis, het derde hoofdstuk. En wat terugverwijzen naar een paar dingen waar we in het verleden over hebben gesproken en zien of de Heer Jezus ons een klein beetje meer wil geven bij wat we reeds weten wanneer we van hier gaan. Ik bid dat Hij dat zal doen. De slang nu was het listigste van al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En hij zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij zult niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij zult als goden wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at en zij gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en zij bemerkten dat zij naakt waren. En zij hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. Mogen de Heere de zijn zegeningen geven over het lezen van zijn woord. Nu, ik zou graag vanavond daaruit een tekst willen nemen met noemen Satans Eden. Erg grof om het zo te noemen, Satans Eden, komt een beetje overeen met zondagavond, geloof ik, toen ik hier tot u sprak over het filter van een denkend mens en de smaak van een heilig mens. En soms brengen deze kleine onbehouwen uitdrukkingen ons tot iets. Het zet ons aan tot bestuderen en zet u aan tot het lezen van het woord. En dat is wat ik wil dat mijn hele gemeente doet. De mens zal niet leven bij brood alleen, maar bij elk woord dat de mond Gods uitgaat. Dus lees het woord, bestudeer het. En bestudeer het met de ogen van God om uw verstand inzicht te geven in hoe wij moeten leven in deze huidige tijd. Nu, om hier vanavond alleen maar te komen om tot u te spreken, om te zeggen, wel, ik zou dit of dat kunnen doen. Ik hou ervan om met de mensen te spreken, dat ik zelf vanavond met ieder van u naar huis zou willen gaan. God weet dat dat de waarheid is. Ik zou graag met een ieder van u naar huis gaan en 's morgens met u ontbijten en morgenmiddag met u op eekhoornjacht gaan. Ik zou dat graag willen, maar ik kan dat niet doen. En ik zou graag naar huis willen gaan en gewoon neergaan zitten en met u spreken. Op de veranda zitten naar de dienst. En een tijdje met u spreken, met u praten over uw welzijn en over God. Ik zou dat zo graag willen. Mannen en vrouwen hier, God weet dat ik dat graag zou doen. Maar ik kan het niet. Zie, er is gewoon zo'n trek en een spanning. En in deze nerveuze tijd waarin we leven, en ik ben zelf ook een nerveus persoon. Vandaag ben ik vast besloten iets te doen, ik moet het gewoon doen en morgen is het een miljoen mijl van mij vandaan. Er is iets tussen gekomen wat dit en dat heeft gedaan en het valt niet mee om je hoofd erbij te houden. Maar mijn hoofddoel is om het evangelie te prediken aan de gemeente en alles te doen wat ik kan om eer te brengen aan Jezus Christus in deze tijd. Terwijl ik hier op aarde ben en de tijd die ik nog op aarde heb, ik kom om te proberen iets tegen u te zeggen dat u zou helpen. Ik heb gestudeerd nadat ik vanmorgen naar huis ben gegaan. Wat zou ik vanavond kunnen zeggen, heren, dat die mensen zou helpen? Toen ik vanmorgen luisterde naar die krachtige boodschap die broeder Neville ons bracht over... Ik vond het zo prachtig hoe hij daar zei, een dokter stelt de diagnose. Maar de man die komt met een schaal vol naalden, die geeft de injectie. Ik vond dat dus echt een heel knappe kleine uitdrukking. Ik dacht erover na, het serum nadat de diagnose is gesteld. Dus dat is een heel goede zaak. Ik wilde iets tot u spreken, iets brengen om voor u de belofte van God voor dit tijdperk te verduidelijken. Zie, niet iets wat iemand anders in een andere dag was, maar iets en al, die dingen zijn allemaal goed, we verwijzen allemaal naar die dingen. Maar ik dacht dat ik zou proberen om u iets in gedachten te brengen met deze schriftgedeelte die ik hier heb opgeschreven, dat u zou verlichten om te weten, u een betere soldaat op het veld te laten worden waarop u nu vecht. Om de tactieken van de vijand te leren, zodat u alles kunt blokkeren voordat het bij u komt. Dat is het belangrijkste, is om te leren om de stoten van u af te houden, zoveel mogelijk. Nu, laat ons nu eens naar deze grote, voor een paar ogenblikken, kijken naar deze grote zondige tijd waarin we nu leven. Ik geloof niet dat er ooit een tijd is geweest waarvan ik ooit in de geschiedenis heb gelezen. Er zijn grotere tijden van vervolging geweest, toen de kinderen van God aan alle kanten ter dood werden gebracht. Maar om de bedriegelijkheid van de vijand te zien, we hebben nog nooit een dag gekend zoals deze waarin we nu leven. Het is de meest sluwe, meest misleidende tijd, en wanneer ik dat zie, dan brengt het met zich mee dat de christen vandaag de dag meer op zijn hoede moet zijn dan hij ooit moest in enig ander tijdperk. Nu, vroeger, in de dagen van de vervolging van de gemeente door Rome, als een christen een fout maakte, ging hij de arena in en werd aan de leeuwen gevoerd of iets dergelijks, wanneer ze ontdekten dat hij een christen was, wegen zijn getuigenis. Maar zijn ziel was gered, omdat hij een zuivere, onvervalste gelovige in God was. En graag bezegelde hij zijn getuigenis met zijn bloed, terwijl uit zijn aderen of gaten in zijn lichaam het bloed eruit gutste, schreeuwde hij het uit met echt waarachtig geloof en zei, ontvang mijn geest, Heer Jezus. Maar nu, de sluwheid van de duivel nu, laat de mensen geloven dat ze een christen zijn terwijl ze dat niet zijn. Daar ligt het, je hoeft het niet te verzegelen. Het is een veel listigere dag dat het zou zijn van wanneer u uw leven moest verzegelen met uw getuigenis. De duivel heeft elke listige val gezet die hij maar kan om... Hij is een bedrieger. En Jezus vertelde ons in Matteüs 24 hoe deze tijd waarin we leven zou zijn. De meest misleidende dag die ooit heeft bestaan. Zo dichtbij dat het de uitverkorenen van God zelf zou misleiden, indien het voor hem mogelijk waren. Laten we nu enkele schriftgedeelten vergelijken, of profetieën, waarover in de Bijbel voor vandaag wordt gesproken. En ze vergelijken met de dag waarin we nu leven. In 2 Timotheüs 3 leren we dit, dat de profeet zei dat het zou komen te geschieden in deze dagen dat de mensen roekeloos zouden zijn. opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Vergelijk dat nu even een ogenblik. We zullen het kort houden, omdat we niet zoveel tijd hebben om het allemaal door te nemen, zoals we het naar behoren zouden moeten doen, maar alleen om even de belangrijkste punten te benadrukken, zodat u het kunt bekijken wanneer u het thuis bestudeert. Roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God. Trouweloos, kwaadsprekers, losbandig en afkerig van de goede. Nu, de geest sprak nadrukkelijk dat deze dingen in de laatste dagen zouden zijn. Dat zijn deze dagen, de profetie die erover spreekt. Nu, we lezen ook in Openbaringen 14, Openbaringen 3, 14 liever, het Laodicea gemeentetijdperk, van hoe de kerk zou zijn in deze laatste dag. En het zou, er staat, ze zou gezeten zijn als een weduwe en niets nodig hebben. Ze was rijk en verrijkt in goederen en niet wetend dat ze arm waren, ellendig, jammerlijk, blind en naakt en wisten het niet. Nu bedenk, hij spreekt tot de gemeente van deze tijd. Ellendig, blind, naakt en weten het niet. Die laatste zin, dat laatste woord, is wat het zo aangrijpend maakt. Ze denken dat ze goed vervuld zijn met de geest, dat ze helemaal gereed zijn. Het Laodicea gemeentetijdperk is het Pinkster gemeentetijdperk, want het is het laatste gemeentetijdperk. Luther had zijn boodschap, Wesley had zijn boodschap en Pinksteren had hun boodschap. Ook stond er, omdat u lauw bent, nog heet, nog koud, de emoties van de buitenkant, de mentale opvatting van het evangelie. Omdat, zei hij, u zo bent, zal ik u uit mijn mond spuwen. Met andere woorden, het maakte hem misselijk om de gemeente in die toestand te zien. En bedenk, zij spuwden hem uit en hij stond aan de buitenkant van de gemeente, proberend om binnen te komen in dat vreselijke Laodicea gemeentetijdperk. De God van deze wereld, vandaag de dag, de aanbeden persoon van de wereld, vandaag de dag, is Satan. En de mensen zijn er onwetend van dat ze Satan aanbidden. Maar het is Satan die zich voordoet als de kerk, als de gemeente. Ze aanbidden Satan, denkend dat ze God aanbidden door middel van de kerk. Maar dat is de manier waarop Satan het heeft gedaan. Oh, zegt u, maar wacht eens even, wij prediken het woord. Kijk eens terug naar mijn tekst van vanavond. Satan was degene die het woord eerst predikte aan Eva. God heeft gezegd, zie, het is dat verkeerd interpreteren van dat deel van de schrift dat van toepassing is op de tijd. Hij zal u laten weten dat alles wat Jezus deed volkomen in orde was. Hij zal u laten weten dat alles wat Mozes deed volkomen in orde was. Maar als u de belofte neemt die zij gaven voor deze tijd, dan werd dat toegepast op een andere tijd. Dat is gewoon alles wat hij hoeft te doen, zie, is de mensen het op die manier te laten geloven. En dat is alles. Want u kunt er geen woord van wegnemen of er één woord aan toevoegen. Maar dat is wat hij doet. Mensen die onwetend Satan aanbidden, denkend dat ze God aanbidden. Zoals we gewaarschuwd worden door profetie in 2 Thessalonicenzen, laten we dat even lezen. 2 Thessalonicenzen, het tweede hoofdstuk. Laten we het er even bij pakken, als ik het gelijk kan. Ik zou dat graag willen lezen. Even, ik geloof, 2 Thessalonicenzen. Ik heb het schriftgedeelte hier. Waar staat de... Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van de Heer Jezus en de toevergadering tot hem. Zie nu, de komst van de Heer en de toevergadering tot hem. Want God zal zijn volk met hem verenigen in de laatste dagen. Het bijeenvergaderen van het volk tot de Heere. Niet tot de gemeente, tot de Heer. Het bijeenvergaderen tot hem. Dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. In onrust verkeert, nog door geest, nog woord, nog door een brief als van ons, alsof de dag des Heeren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want die dag komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen is en de mens ter zonde. Mens ter zonde. Let op wat hij nu is. De mens ter zonde geopenbaard is. De zoon des verderfs. Dat was Judas, zie. Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of vereerd wordt, zodat hij zich als God in de tempel Gods zet en zich laat zien dat hij God is. Die bedriegelijkheid van de kerk van vandaag, zie, de zoon des verderfs, de duivel. De zoon des verderfs, de duivel. Dan mensen die Satan aanbidden in deze tijd, terwijl ze menen dat ze God aanbidden. Maar ze aanbidden hem door middel van een geloofsovertuiging, door mensengemaakte denominaties en geloofsovertuigingen die de mensen regelrecht hebben gebracht tot de grootste misleiding die de wereld ooit heeft gekend. Het maakt niet uit hoezeer het woord van God, dat voor deze dag werd beloofd, wordt gepredikt en betuigd. Ze zullen het nog steeds niet geloven. Ze zullen het niet geloven. Waarom dan? Wij vragen ons af waarom. Waarom willen ze het niet geloven? Terwijl God zei dat hij een bepaald iets zou doen, en hij doet het, en nog keren ze het de rug toe en wenden zich ervan af. Precies zoals Eva wist dat God zou doen wat hij zei, maar zij keerde het terug toe om te luisteren naar wat hij te zeggen had. Denk eraan, in andere tijdperken is het altijd hetzelfde geweest. In elk tijdperk is het altijd zo geweest dat Satan dat woord voor hen probeert te verdraaien en hen een ander tijdperk te laten zien. Kijk, toen Jezus kwam, zie, Satan was in die groep Joodse leraren en rabbies en priesters en probeerde te vertellen dat ze de wet van Mozes moeten houden, terwijl het woord zelf zei dat in die dag de zoon des mensen zou worden geopenbaard, zie, dat hij zich zou openbaren. Dus zij probeerden, zolang ze hen religieus en aan de wet van Mozes hielden, ziet u wat hij deed? Hij probeerde ze te zeggen, dat deel van het woord is helemaal juist, maar deze man is die persoon niet. Ziet u hoe misleidend hij is? Dat is die echte dag van misleiding. Het was en is nu Satan die zijn koninkrijk op aarde vestigt. Dat is precies waarom hij het doet, want hij wil zijn eigen koninkrijk vestigen. Als zakenman die geen christen is, hij zal elk plan uitwerken dat hij kan om u iets op de verkeerde manier te laten zien. Als hij een doel en er persoonlijk baat bij heeft om u dat te laten doen, om u het op die manier te laten zien, zal hij u alles tonen wat hij maar kan en u van de waarheid erover afhouden. Want hij heeft alleen maar gevoel voor zichzelf. Het maakt niet uit hoeveel hij liegt en bedriegt en wat nog meer. Hij heeft persoonlijk gewin. En daarom heeft Satan dit gedaan. En hij heeft door de bediening gewerkt om het te doen. Zoals God beloofd heeft dat hij zou doen. Nu, hij begon met een religieus bedrog in Eden en is daar sindsdien altijd mee doorgegaan. Niet door een stelletje communisten op te richten. Communisten heeft hier niets mee te maken. Het is de kerk waar u op moet letten, zie. Het zijn niet de communisten die de uitverkorenen zullen verleiden. Het is de kerk die de uitverkorenen zal verleiden, zie. Het zijn niet de communisten. Wij weten dat zij God ontkennen en zij zijn antichrist. Zeker zijn ze dat, in principe. Maar zij zijn niet de antichrist. De antichrist is religieus, zeer religieus, en kan de schrift citeren en het zo duidelijk laten lijken. Zoals Satan daar in de beginnen deed, hij citeerde alles precies. God heeft gezegd, gij zult niet eten van elke boom in de hof, zie. Citeerde precies. Ze zei, ja, we mogen eten van alle bomen in de hof, maar er is een boom in het midden van de hof, waarvan God heeft gezegd dat we er niet van mogen eten, want zelfs niet aanraken, want de dag dat we dat zouden doen, die dag zullen we sterven. Hij zei, oh, zeker zult gij niet sterven, maar laat me u de reden geven waarom God dit zei. Het is omdat, zie hij. Nu, wat? Hij citeerde deze waarheid, zie. Hij zei, het zal uw ogen openen en het zal u goed en kwaad doen kennen. U zult dan als God zijn, als u het kunt doen. Dat is precies wat hij wil doen en dat is precies hetzelfde wat hij vandaag probeert te doen. Er is een religieus bedrog geweest vanaf het eerste begin in Eden. En het is sindsdien altijd zo geweest. In Adams tijd was het een bedrog. In Noachs tijd was het een bedrog. In Jezus tijd was het hetzelfde. En nu is het hetzelfde. Op dezelfde manier een religieus bedrog. Nu, wij zullen merken, de aarde, toen God het in beheer had. Nu, toen God het beheer had, het onder zijn beheer had. Toen Satan het overnam, door het woord van God te verwerpen. Eens had God de aarde onder zijn beheer. Hij plaatste haar in haar baan. Hij plaatste haar, liet het werken. Hij deed alles, had het in zijn beheer. Nu zullen we dat vergelijken met nadat Satan het in zijn beheer nam. Nu, God deed er 6000 jaar over. Hij had er niet zo lang voor nodig, maar zoveel tijd nam hij. 6000 jaar, omdat ons geleerd is dat één dag in de hemel 1000 jaar op aarde is. En het was 6000 jaar, of 6 dagen, dat God de aarde bouwde. Nu, het kostte God 6000 jaar om het op te richten, het te beplanten met goed zaad en om alles naar zijn aard voort te brengen. Alles moet voortbrengen naar zijn aard. Al zijn zaden waren goed, en dus moet het naar zijn aard voortbrengen. God nam er 6000 jaar voor. Uiteindelijk, toen hij alles gemaakt had, en uiteindelijk kwamen we uiteindelijk met zijn hoofdkwartier van de aarde op een prachtige plek die ten oosten van Eden lag, genaamd de Hof van Eden. God maakte het hoofdkwartier van de wereld in de Hof van Eden in Egypte. Daar aan de oostelijke zijde van de Hof was het hoofdkwartier. En over deze hele toestand stelde hij zijn zoon en de vrouw van zijn zoon aan als hoofd over dat alles. Dat is juist. Dat is wat God deed. Hij gaf hun het volledige beheer. Ze konden tot de winden spreken en ze zouden ophouden met waaien. Ze konden tot de boom spreken en hij zou zich van hier naar daar verplaatsen. De leeuw en de wolf aten samen en het lam legde zich bij hen neer. Er was geen kwaad. Het was volmaakte vrede, volmaakte harmonie, alles in volmaaktheid. En toen God het in zijn beheer had. Merk op, hij had zijn wereld, hij had alles in werking, hij liet alles komen, alles at vegetatie, niets dat stierf, niets om te verpesten, niets om te bederven, niets, het was gewoon perfect. En over dat alles plaatste hij zijn geliefde kinderen, zijn zoon en zijn dochter, een man en vrouw, om het te besturen. God was zo tevreden en hij rustte van al zijn werken op de zevende dag en heiligde deze zevende dag voor zich, de Sabbat. Want God bezag het alles nadat hij 6000 jaar bezig was geweest het te kneden en te vormen, het tot bestaan brengen en de bergen op te richten en het vulkanische de bergen omhoog te laten duwen. En de dingen die plaatsvonden bij de uitbarstingen, droogde het af en maakte het zoals hij het had. En het was een prachtige plaats. Er was niet zoals dat. De grote paradijzen van God en de grote dinosaurussen en wat nog meer, die er doorkropen en van de grote dieren. Er zat geen enkel kwaad in ze. Ze waren net zo zachtaardig als een klein poesje. Ze hadden helemaal niets, geen ziekte, geen verdriet. Er was niet één ziektekiem op aarde. Oh, wat een plaats. De grote vogels zwaaiden van boom tot boom en Adam kon ze bij naam roepen en ze vlogen dan op zijn schouders en koerden tegen hem. En oh, wat een wonderbare plek had God. En toen maakte hij een van zijn attributen uit zijn eigen lichaam. God heeft eigenschappen in zijn lichaam. Zoals u een attribuut bent van uw vader. En, zie u, u was in de grootvader van uw grootvader van uw grootvader. Maar daarin laten we zeggen dat we u en uw vader nemen. Nu, u wist helemaal niets toen u in uw vader was. De levenskiem komt van de man. De man heeft de bloedcel. De vrouw heeft het ei. Nu, daarom heeft de bloedcel het leven in zich. En dan, toen u in uw vader was, wist u daar eigenlijk niets van. Maar toch, de wetenschap en Gods woord bewijzen dat u in uw vader was, hoewel u er niets vanaf wist. Maar toen verlangde de vader ernaar om u te kennen. En met de vereniging van verbinding met moeder, toen werd u bekendgemaakt aan vader. Nu, u bent het attribuut van uw vader. U lijkt op hem. En u hebt delen van uw lichaam die op uw vader lijken. Nu, zo was God in de beginnen. Elke zoon van God en elke dochter van God was in God in de beginnen. U herinnert het zich nu niet meer, maar u was daar. Hij wist het. En hij wilde dat u zo werd dat hij contact met u kon maken, dat u kon spreken en van u kon houden en u de hand kon schudden. Wilt u niet dat uw eigen jongen, is het geen geweldige dag wanneer uw zoon thuis kan komen en aan tafel kan zitten, wanneer hij terugkomt van het slagveld of iets dergelijks, met littekens, hoe dat u het avondeten klaar zal maken, u het gemeste kalf slacht of wat dan ook en u op hem voorbereidt? Het is uw eigen vlees en bloed en hij was in u. U kende hem toen nog niet, maar u wist dat hij er was. En zo wist God dat wij hier zouden zijn. Maar toen plaatste hij ons in het vlees, zodat hij contact met ons zou kunnen hebben. Om contact te kunnen hebben, werd hij één van ons. Toen hij Jezus Christus werd, de Zoon van God zelf, de volheid van de manifestatie van God, Dus dat was Gods doel, om zijn eigenschappen in gemeenschap te tonen. Toen ik in mijn vader was, wist ik er niets van. Maar toen ik zijn zoon werd en uit hem geboren werd, was ik een attribuut, een deel van mijn vader. En u bent een deel van uw vader. En als kinderen van God zijn wij een deel van Gods eigenschappen die in hem waren, vlees gemaakt zoals hij vlees werd gemaakt, zodat wij gemeenschap met elkaar kunnen hebben als een familie van God op de aarde. En dat was Gods doel in het beginnen. Jazeker, dat is wat God wilde in het beginnen. Hij had alles in beheer en hij stelde de mens in de Hof van Eden op basis van vrije morele keuzevrijheid en zei: Zoon, het is van jou. Wat een prachtige plek. God was zo tevreden dat hij zich gewoon terugtrok en rustte van al zijn werken. Geen boom bracht doornen en distels voort. Er kwamen nooit bessen van een doornboom. Alles was volmaakt. Alle zaden waren volmaakt. Alles was in perfecte staat. Dan, toen hij even ging rusten, glipte zijn vijand binnen met een list en nam het over door zijn programma verkeerd aan zijn kinderen uit te leggen. Wanneer hij vertrouwen stelde in zijn eigen kind, zoals u vertrouwen stelt in uw dochter wanneer ze 's avonds met een man uitgaat. Wanneer u vertrouwen stelt in uw zoon wanneer hij met een jongen die drinkt of een jongen die rookt mee moet gaan. Zie, hij stelde vertrouwen in zijn zoon dat hij niets verkeerd zou doen en zich zou houden aan elk woord dat hij zei. Maar de vijand glipte naar binnen, zoals die gelikte smeerlap die uw dochter mee uit zou nemen en zich zou misdragen. Of als een of andere vrouw met uw zoon zou uitgaan en net zo. Zie, hij glipte naar binnen. De vijand van God glipte naar binnen en interpreteerde het woord verkeerd aan Eva. Nu, hij, door deze val, heeft het de Hof van Eden zelf overgenomen en in bezit genomen. Hij nam het over. En nu heeft hij 6000 jaar lang bedriegelijke heerschappij gehad. De mensen, Gods kinderen verleid, zoals hij het destijds deed, omdat ze waren gebaseerd op vrije morele keuzevrijheid, zodat ze op elke wijze konden handelen die ze maar wensten, en gelovend dat zij goed zouden handelen, of vertrouwend dat zij goed zouden handelen. Vervolgens kwamen ze tot de verkeerde handeling en verkochten hun geboorterechten, zoals Esau deed, voor de wereld. En Satan won het en hij nam het over en hij heeft 6000 jaar de tijd gehad om zijn Eden op te bouwen. Zoals God 6000 jaar de tijd heeft gehad om zijn Eden af te maken. En door misleiding van het woord of de mensen, heeft nu zijn eigen Eden op deze aarde gevestigd in zonde. Gods Eden was gevestigd in rechtvaardigheid. Satans Eden is gevestigd in zonde, want Satan is zonde. God is rechtvaardigheid en Gods koninkrijk was gevestigd in gerechtigheid en vrede en leven. En Satans instelling is in zonde, en wel religieuze zonde. Let op hoe hij misleidde, zijn bedrog, zoals hij zei dat hij zou doen. Hij beloofde dit te doen. Wist iemand dat? Laat ons Jesaja opslaan, als u enkele van deze schriftgedeelten wilt. Als u, ik zou er meer van moeten citeren, geloof ik. Laat ons even een ogenblik opslaan, Jesaja, het 14e hoofdstuk. En eens een ogenblikje kijken wat Satan hier zei. In Jesaja 14 zullen we het lezen. En kijk naar wat deze kerel deed. Jesaja 14, te beginnen bij het 12e vers. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o Lucifer, zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde neergehouden, gij die de heidenen krenkt het? Want gij zeidet in uw hart, ik zal ten hemel opstijgen. Ik zal mijn troon boven de sterren, dat zijn zonen, sterren God verhogen. En ik zal mij ook zetten op de berg der samenkomst, zijde van het noorden. En ik zal boven de hoogten der wolken opstijgen. En ik zal als de Allerhoogste worden. Nu, vergelijk dat eens met onze andere schriftgedeelten in Thessalonicenzen daarnet. Toen hij zei, hij zit in de tempel van God, zich verheffend boven alles wat God genoemd wordt, zodat hij als God aanbeden wordt, als God op de aarde. Daar is de God van deze wereld, waarover ik afgelopen zondag tot u heb gepredikt. Hier is hij vandaag, in bedrieglijkheid. Dat verraderlijke uur, die geweldige tijd waarin we leven. Het is de meest glorieuze tijd van alle tijden, omdat we weer staan voor het grote millennium. We staan weer voor het Eden, maar juist in deze tijd, al het bedrog en elke tactiek die hij ooit heeft gebruikt en waarmee hij heeft kunnen misleiden, hij heeft het allemaal verzameld en zichzelf versterkt en is als God naar beneden gekomen. en heeft zichzelf in de plaats van God gesteld. Religieus en kan de schrift citeren en kan u de schrift vertellen, net zoals Satan deed bij Eva in de Hof van Eden. Maar één stukje ervan weggelaten is alles wat hij hoeft te doen, dat gat maken. Waar de giftige doctrine van de duivel doorheen kan stromen, zoals het filter van een denkend mens waar we het laatst over hadden. Nu, hij zei dat hij zichzelf zou verheffen boven de Allerhoogste. Hij zou boven de wolken en de sterren opstijgen. En hij zou daar zitten als God en boven de Allerhoogste staan. En hij is erin geslaagd zijn dreigementen uit te voeren. Hij heeft zeker een wonderbaarlijk succes gehad in het uitvoeren van zijn dreigementen, doordat de mensen hem in elk tijdperk de waarde van Gods beloofde woord voor die tijd hebben laten wegverklaren. Dat is precies hoe hij het heeft gedaan. In elk tijdperk heeft hij het wegverklaard. In de dagen van Noach legde hij uit dat het onmogelijk was dat het uit de hemel zou regenen. Want er is daarboven geen regen. Zijn grote wetenschappelijke evangelie dat hij in de Hof van Eden predikte, hij kon de instrumenten naar de maan schieten en bewijzen dat er daarboven geen vocht was. Maar God zei dat er regen zou komen. Maar Satan was erin geslaagd en vergiftigde het verstand van de mensen door wetenschappelijk onderzoek dat het niet gedaan kon worden. Maar het gebeurde toch. God zei dat het gebeuren zou en het gebeurde. Hij deed het. Nu in de dagen van Jezus. Hij deed precies hetzelfde. Hij vergiftigde hun geest opnieuw door bedrog, zie, het woord verkeerd te interpreteren. Indien gij de Zoon van God zijt, nu laat mij u er iets van zien doen. Jezus heeft geen clown voor hem gespeeld, dat heeft hij nooit gedaan. God is geen clown. Hij hoeft niet te beantwoorden wat Satan vraagt. Hij had alleen, Jezus zei, er staat geschreven, gij zult niet leven, de mens zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God uitgaat. Zie, hij hoefde geen clown te spelen voor hem. Hij hoefde geen brood te maken. Hij had het kunnen doen, maar hij zou dan naar de duivel hebben geluisterd. En hij hoefde dus niet naar de duivel te luisteren. En opnieuw is het religieuze zonde, zoals in de beginnen. Zo misleidend. Let er nu op. Het is niet gewoon alleen maar de oude alledaagse zonde. Overspel plegen en dronken worden en Gods naam ijdel gebruiken. Dat is het niet. Nee, u herinnert zich jaren geleden, velen van u hier, de oudgedienden, herinnert u zich die preek die ik hield over de teleurstellingen bij het oordeel? De hoer, zij zal daar niet teleurgesteld worden. Zij weet waar ze heen gaat. De dronkaard zal daar niet teleurgesteld worden. De dranksmokkelaar, de gokker, de leugenaar, de dief, hij zal niet teleurgesteld worden. Maar de man die denkt dat hij gelijk heeft, daar is de teleurstelling. Dat is die kerel die zegt, die komt en zegt, Heer, heb ik niet het evangelie gepredikt? Heb ik niet duivels uitgeworpen in uw naam? Jezus zei, ga weg van u, van mij, gij die ongerechtigheid werkt. Ik heb u zelf nooit gekend. Daar is de teleurstelling, zie, die misleiding. Dat is wat ik voortdurend, dat is waar ik zo verkeerd begrepen word. Het is niet dat ik anders wil zijn. Ik wil niet anders zijn, maar ik moet eerlijk zijn. Ik heb een boodschap en die moet naar de mensen gaan. Maakt dat het erg verkeerd begrepen wordt onder de mensen. Ze denken dat ik tegen iedereen ben. Als ze slechts wisten dat ik voor iedereen ben en mijn best doe om hen wat de waarheid is te brengen. Precies zoals het op mijn hart is gelegd. En zoals het hier in de Bijbel staat. En God bewijst dat het de waarheid is. Dus er is niets anders wat eraan gedaan kan worden. Dus of ze kijken ernaar of niet. Zie, ze willen het niet zien, omdat ze zichzelf al verkocht hebben. Hun geboorterechten verkocht hebben. Aan een of andere organisatie. Een of andere denominatie. Om te proberen hun geboorterechten om in de hemel te komen op basis van een georganiseerde religie. Waarvan Satan overal het hoofd van is. God heeft nooit een georganiseerde religie gehad, nooit. En zij verkopen zich daaraan waar zij een groep mensen het woord interpreteren en zeggen dat het dit betekent en dat betekent. God heeft geen uitlegger nodig. Hij legt het zelf uit. Hij heeft niemand anders nodig om hem te vertellen hoe hij het moet doen. Hij is soeverein. Hij zei hoe hij het zou doen en dat is de manier waarop hij zijn woord moet houden. Toen hij zei, deze tekenen zullen hen volgen die geloven, bedoelde hij precies dat. Wat hij ook zei dat zou plaatsvinden, hij zei dat het zou gebeuren in deze laatste dagen, dat hij bepaalde dingen zou doen en hij deed het ook. Hij hoeft niemand te vragen of het tijd is of niet, hij weet wat de tijd is en wat het plan is. Nu, Satan, deze misleider. Zoals in Matteüs 24:24 over gesproken wordt, met zoveel misleiding. Nu, we ontdekken dat door zijn evangelieprogramma's, van kennis, beter onderwijs, hogere ethiek, beschaving, enzovoort, het volk dat God wil dienen, heeft betoverd om zijn leugen te geloven. Eva wilde dat niet doen, maar hij toonde haar hoe dat er meer wijsheid in zat. Ze wist het niet, ze wilde het weten. Ze begreep het niet, maar ze wilde het begrijpen. En God zei haar om het niet te proberen te begrijpen. Hoe kan ik een van deze dingen ook begrijpen? Ik kan ze niet begrijpen. Ik geloof ze. Ik hoef ze niet te begrijpen. God is geloof en geen begrip. We geloven gewoon wat hij heeft gezegd. Vergelijk nu Gods Eden met het Eden van Satan nu, nadat 6000 jaar lang de ware uitleg van Gods beloofde woord voor het tijdperk is verdraaid. Laten we het nu vergelijken en zien waar we uitkomen, zoals hij deed met de kerk in de tijd van Christus, in Jezus, proberend om Gods trouwe zonen weg te houden van het kennen van de waarheid. Dat is God. God heeft zijn zonen hier neergezet, zijn attributen, om gemeenschap met hem te hebben door zijn woord te horen. Wat als uw vader u vertelde, en u bent een trouwe zoon voor uw vader, en hij zei, uw zoon, ga niet in dat water daar zwemmen, want er zitten krokodillen in dat water. En er komt een kerel aan die zegt, zeker, zulk prachtig water als dat, daar zitten geen krokodillen in. Naar wie zult u nu luisteren? Als u een echte zoon bent, luistert u naar uw vader. En een echte zoon of dochter van God neemt Gods woord eerst. Het kan niet schelen wat iemand anders ervan zegt. Ze nemen Gods woord eerst. Er zit vergif in de beker en ze geloven het. Geloof te hebben in heel zijn woord, zijn zaad, bracht een Eden van heiligheid, liefde en eeuwig leven. Dat is wat Gods Eden voortbracht, heiligheid. En het bracht een Eden van heiligheid, van liefde, begrip, volmaaktheid en eeuwig leven. Dat is wat God plant, zijn woord, zijn zaad. Dat is wat zijn gemeente zal zijn aan het einde. Het zal precies hetzelfde zijn. Let op, hier is een gedachte. Vergeet het niet, ik kom er een andere keer op terug of in een andere boodschap. Maar weet u, God zei, laat elk zaad voortbrengen naar zijn aard. Is dat Gods gebod? Nu, wat voor nut heeft het nu voor een prediker of wie dan ook om te proberen dat woord iets anders te laten zeggen? Zie, ieder woord van God is een zaad. Jezus zei dat. Een zaad dat een zaaier gezaaid heeft. Dus als Marcus 16 Gods woord is, zal het voortbrengen naar zijn aard. Als Malachi 4 Gods woord is, zal het voortbrengen naar zijn aard. En elke andere belofte moet voortbrengen naar zijn aard. Ziet u Satan hier in vermomming? Hij probeert te zeggen, het is niet, zo is het niet. Begrijpt u het? Zie, Satan zegt, oh, dat is niet voor deze dag. Dat was een andere tijd. Dat betekent dat niet eens. Elk zaad moet voortkomen naar zijn aard. Dat is hoe God zijn Eden vestigde. Is dat juist? En hier is het. Zo vestigt God zijn gemeente. Elk woord naar zijn aard. De mens zal niet leven bij brood alleen, maar bij elk woord dat de mond Gods uitgaat. Zie, Satan, hij zal iets anders nemen. Maar God zei elk zaad naar zijn aard. Als de belofte luidde, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Nu, de kerk zegt, sluit u aan bij de kerk. Zeg de geloofsbelijdenis op. Ken de catechismus. Die dingen staan er in heel de Bijbel niet. Maar Jezus zei, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Als zij slangen opnemen of iets dodelijks drinken, zal het hun niet schaden. Als zij op de zieken hun handen leggen, zullen zij herstellen. Wie is welke mens ook maar om dat te ontkennen? Zie, elk zaad zal voortbrengen naar zijn aard. Als u een zaad van God bent, een attribuut, een zoon van God, dan wordt het woord van God in u gezaaid. Zie, en als u dan het woord van God hoort, mijn schapen horen mijn stem, een vreemde zullen zij niet volgen. Begrijpt u het? Dan komt elk zaad naar zijn eigen aard voort. Nu, we ontdekken dat bij ieder zaad dat naar zijn eigen aard voortbracht, dat er geen dood was in het nieuwe, in dat Eden. Er zal geen dood zijn in het nieuwe Eden. Zie, er was geen niets anders dan heiligheid, reinheid en eeuwig leven. Nu, door ongeloof in heel Gods woord, is het zaad van onheiligheid in Satans Eden gebracht. We komen nu aan waar Satan de troon bestijgt als de antichrist in een Eden van deze aarde. Een Eden van zonde, verdraaide religie. Hij begon niet met ik ben Satan, ik ben de grote engel. Nee, niet daarmee, maar met het verdraaien van Gods woord. En dat is hoe hij zijn koninkrijk in elk tijdperk heeft binnengebracht. En nu in dit grote bedrieglijke tijdperk, gereed om zijn troon in te nemen door zijn volk. Hij heeft zich in intellectueel, opgeleid, wetenschappelijk eden gebouwd. Juist, wetenschappelijke predikers, wetenschappelijke kerk, wetenschappelijke theologie. Alles is wetenschappelijk. Alles is op basis van kennis. De hele kerk is gebouwd op kennis. Ze is niet op geloof gebouwd. Eens ging ik om een samenkomst te houden voor de gemeente van een man. Het was een groot auditorium in het Westen. Een fijne man. En hij ontkende deze dingen waar we over spreken. Ook al was hij, ik mocht hem wel, fijne man, oude man. Toen zijn gemeente naar buiten ging, er was plaats voor ongeveer 6000 mensen. Toen zijn gemeente na de middagdienst naar buiten ging, ongeveer 1500. Het waren allemaal fijn geklede intellectuelen. Ik zat daar en keek naar ze. Hij hield een heel goede preek, deze man. En toen vroeg hij als iemand Christus wilde aannemen om gewoon hun handen op te steken. En niemand stak zijn hand op. En uiteindelijk stak een vrouw haar handen op. Hij zei, goed, nu bent u een christen en maakte haar voor de doop. En toen hij naar buiten ging, hij droeg een baby op, kuste de kleine baby en deed er een gebed over en liet het publiek gaan. Toen zijn gemeente naar buiten ging, allemaal fijne, geleerde, geschoolde mensen, toen stond ik aan de zijkant om de man de hand te schudden en hem Gods zegen te wensen toen hij naar buiten ging. En toen ik dat deed, kwam mijn publiek binnen. Ze konden ze niet binnenlaten zolang zijn publiek er was. Hier kwamen de mijnen in rolstoelen, stretchers, dwangbuizen, krankzinnig en al het andere. Ziet u het verschil? Dat is het. Dat is waar ik het over heb, zie. Zie, het is iets anders. Wanneer door wetenschappelijke kennis u een begrijpbaar evangelie kunt maken, dat u, hij die in Jezus Christus gelooft, zal niet worden veroordeeld, zie. Maar deze tekenen zullen hen volgen die geloven, ziet u. Hij verzuimt dat erin te zetten, zie. Zij geloofde in Jezus Christus, zij is gered. Als deze tekenen de gelovigen volgen. En hij die mijn woord hoort, het niet alleen opvangen, met zijn oren horen, maar het begrijpen. Ieder kan het horen, een prostituee kan het horen en nog steeds een prostituee blijven. Zie, een dronkaard kan het horen, een leugenaar kan het horen en nog steeds een leugenaar blijven. Maar hij die mijn woord begrijpt en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Daar hebt u het, zie. En niemand kan dat doen, tenzij God hem heeft voorbestemd. Jezus zei, niemand kan tot mij komen, tenzij mijn vader hem trekt. En allen die de vader mij gegeven heeft, zullen tot mij komen. Amen, het is allemaal de soevereiniteit en voorkennis van God. Hij leeft alleen en er is niemand die hem vertelt wat te doen. Nu, door ongeloof, door niet het hele woord van God te nemen, heeft een zaad van ongeloof gebracht. Onheilig, zondig, haat en eeuwige dood ligt in dit zondige, intellectuele gemeentetijdperk. Nu, hebt u het begrepen? In deze tijd van wanneer de hele wereld religieus is, wist u dat? De hele wereld is religieus. En in het religieuze tijdperk, grote kerken op elke hoek. Alles, de hele zaak belandt in Satan die wordt aanbeden. Hier staat het hier in de Bijbel, dat klopt. En in deze intellectuele, theologische seminaries, die een intellectueel persoon hebben voortgebracht. Die is getraind hoe te spreken, wat te doen, hoe hun emoties te maken. En alles zoals psychologie, 3 en 4 jaar, om te weten hoe om te gaan met de gemoed van een mens. Zie, het is. De geest van God is niet iets dat u, waar u door onderricht in wordt opgeleid. Het is iets dat in u is, voorbestemd door de hand van de Almachtige God. Uw ervaringen kunnen niet in u worden geschoold of onderwezen. Het is in u voorbestemd door Gods hand en Gods voorkennis. Zo is dat. Nu, het bracht dit grote Eden voort waarin ze nu leven. Een Eden van de kerkwereld. Ze verenigen zich nu allemaal samen op het grote ecumenische concilie en zullen de wereldkerk krijgen. Komen allemaal onder één hoofd. Waar Satan getroond zal worden. Precies zoals het is. En de laatste oproep gaat uit om de bruid te halen voordat ze daarin verstrikt raakt. Want eenmaal daarin heeft ze het merkteken van het beest genomen en is ze gedoemd. Ze zal er nooit meer uitkomen. Dat is de reden dat er staat, kom uit van hen mijn volk, voordat het in hem binnengaat, zie. Kom uit van hen en scheid u van hen af. Nu, haat en dood en eeuwige scheiding van God in dit Eden. Lust, vuiligheid, verdraaiing, hoe door het zaaien van het verkeerde zaad. Doet me denken aan het visioen dat ik zag voordat ik ooit de Pinkstermensen ontmoette, van die man die in het wit de wereld rondging. U hebt het me vele keren horen vertellen. Achter hem aan kwam er een die Satan van tweedracht zaaide. Maar hij won het, eerlijk, in Eva, in de Hof van Eden, door de begeerte van Eva naar de zonde. De begeerte van Eva naar de zonde. Dan, als Eva kennis begeerde, was het zonde. En wanneer wij kennis begeren, een PhD, LLD willen, is het zonde om dat te doen. Dat zijn sterke uitspraken, maar dat is de waarheid. Het maakt niet uit hoe scherp het is nog steeds de waarheid. Zie, om kennis te begeren, verstand. Het punt is dat we vandaag de dag niet proberen om het woord van God in de harten van de mensen op te richten. We proberen onszelf op te richten. Kerken proberen de leer van de kerk in iemands hart op te richten. Ons wordt bevolen het woord van God op te richten. Paulus zei, ik ben niet tot u gekomen met verleidelijke woorden van mensen, dat uw geloof zou rusten in de kennis van mensen, maar ik kom tot u in kracht, in manifestaties van de Heilige Geest, opdat uw geloof zou rusten in God. Daar hebt u het. De mens moet zichzelf niet oprichten. We vinden het onder. Laat God iets voor iemand doen en hem uitzenden. U ontdekt dat elk mens het probeert na te boten. Zie, ze proberen zichzelf op te richten. Ieder mens, ik heb dit gedaan. Ik, mij, de mijne, mijn denominatie, ik dit. Zichzelf aan het oprichten. Daar prediken we over. Onszelf of het Koninkrijk van God. Richt het woord van God op. Neem het ongeloof eruit en richt het Koninkrijk van God op in het hart van een mens. En het Koninkrijk van God kan niet opgericht worden in het hart van een mens, tenzij God die mens zo gemaakt heeft. Het kan niet opgericht worden in een... En onthoud het bedriegelijke deel dat mensen denken dat het juist is. Zie, er is een weg die voor een mens recht schijnt. Elk intellectueel wezen lijkt gelijk te hebben. Zoals ik u een paar zondagen geleden vertelde toen ik bij mijn stervende baby stond en Satan daar stond en zei, daar is je papa, hij stierf onlangs in je armen. Daar is je vrouw die daar ligt, in het mortuarium. En hier is je baby, stervend, en je vroeg hem om je te antwoorden en hij trok een schaduw over je neer. Nu, en toch is hij een goede God. En toch heb je gezegd dat hij een genezer was. En jij die staat voor wat je zei dat juist was, je hebt het verkeerd. Oh, elke redenering, elk vermogen om helder te kunnen denken, moest het ermee eens zijn dat het juist was. En hij had gelijk, in zoverre. Zo had hij ook gelijk toen hij het Eva zei, je ogen zullen geopend worden en je zult goed van kwaad kunnen onderscheiden. En je zult zoals goden zijn, goed van kwaad weten te onderscheiden, omdat God hen nog niet had laten zien dat ze naakt waren. Dus ze wisten dat ze goed van kwaad zouden onderscheiden en hij had gelijk. Maar ziet u, het was in tegenspraak met het woord van God. En zo ook predikers op seminaries die door mensen gemaakte theologie leren. Het lijkt misschien juist. Het is misschien een goed begrip van de zaak, maar het is verkeerd. We hoeven het niet te begrijpen. We geloven het omdat God zei dat het zo is. En daarmee is het voor altijd geregeld. De hele zaak, dat is de manier om het te geloven. Oh, hoe begeerde Eva een doktorstitel te hebben, zie. Hoe begeerde ze slimmer te zijn dan wat ze was. Merk op, hoe zeer het op elkaar lijkt, de man en zijn vrouw, merk nu op, man en vrouw, beide naakt in de Hof van Eden, Gods Eden. Nu, ik ga afsluiten, ik zei dat ik maar een paar minuten door zou gaan. Kijk, let nu op, terwijl we afsluiten. Vergelijk dit nu eens. Hoe zeer het op elkaar lijkt dat de man en zijn vrouw, beiden in Gods Eden, geen draadje kleding om het lijf, en wisten het niet. Want waarom wisten ze het niet? Want zij waren gesluierd voor hun gevoelens van naaktheid door de heilige sluier van de Heilige Geest. Ze konden elkaar recht aankijken en ze wisten niet dat ze naakt waren. Ze waren gesluierd met de Heilige Geest van heiligheid. Ze waren gesluierd. Gods sluier, vandaag de dag, kan kijken en niet begeren. Ze wenden hun hoofd af. Het is een heilige sluier. Zie, heilige sluier. God had hun ogen, ze waren beiden, de een was man en de ander was vrouw, en ze wisten niet dat ze naakt waren, omdat de heiligheid van God hun ogen gesluierd hield. Merk op, God verborg hun geweten van de zonde door de heilige sluier. Wou dat we wat tijd hadden om daar een poosje op in te gaan. Kijk hier, want hij, de aanbidder die eenmaal gereinigd is, Hebreeën, de aanbidder die eenmaal gereinigd is, heeft geen besef meer van zonde. Zonde is van hem weggegaan. Ik hoorde broeder Neville vanmorgen zeggen, iemand heeft hem misschien gevraagd waarom ik niet over de Heilige Geest predikte. Waarom ik dit niet heb gedaan. Hier is het. De Heilige Geest is de werking in u. Het is een leven. Niet een emotie, niet een of ander vleeselijk bewijs. Maar het is een persoon, Jezus Christus. Het woord van God gevestigd in uw hart om elk woord van deze tijd levend te maken. Juist. Kijk naar de Heilige Geest in werking. Niet zozeer in demonstraties, maar in werking. Wat hij doet overeenkomstig het woord. Let nu op. De Heilige Geest van Gods heilig woord had een man en vrouw naakt en wisten het niet. Hoe prachtig. Leven van het woord. Het zaad. Het woord. God zei, er is een boom in het midden van de hof, de vrouw. En in het midden van de hof is deze boom. Raak hem zelfs niet aan, want de dag dat u daarvan eet, die dag zult u sterven. Ze waren er heilig voor gesluierd, wisten er niets over, waagden het niet het aan te raken. Ze waren heilig gesluierd. Ze waren veilig in Gods paviljoen. Ze leefden. Ze hadden geen dood om zich heen. Halleluja. Ze hadden volmaakte liefde voor elkaar, volmaakt leven voor altijd. Ze hadden volmaakte liefde, volmaakt begrip van de liefde van God. Ze hadden Gods woord en hielden zich eraan. En ze waren in leven en veilig in Gods Eden, zonder enige dood rondom hen. Toen kreeg Satan Eva zover om te luisteren naar zijn theologisch evangelie. Het evangelie van kennis, hogere scholing, hogere ethiek, betere beschaving, hogere opleiding enzovoort. En toen hij haar zover kreeg dat ze even stopte en naar hem luisterde, naar zijn redeneringen, waarvan ons bevolen is deze neer te werpen, toen hij haar zover kreeg om er naar te luisteren. Nou, kijk eens, de kerk is zus en zo, ze bestaat al zo lang. We zijn een van de oudste kerken in het land. De burgemeester van de stad gaat. Het kan me niet schelen wat het is, zie. Als het tegen Gods woord is, wees u daar dan tegen. Dat is uw vijand. Alles wat tegen het woord is, is uw vijand. Alles wat voor het woord is, is uw broeder. Hij is een deel van u. Let op, ze trok de heilige sluier af om te zien wat seks werkelijk was. Vergelijk dat wat lust werkelijk teweeg zou brengen. Ze trok de sluier voor haar ogen weg, dat heilige wat God over haar ogen had gelegd. Zij wilde kennis om te weten waar het allemaal om ging. Dus trok ze de sluier af om te zien waar het allemaal om ging. Ze luisterde naar de duivel. En merk op in wat voor toestand het haar bracht. Ze hebben in elk tijdperk daarna hetzelfde gedaan. Namen altijd de intellectuele kant. En hebben nu een koninkrijk van Satan gebouwd. Kennis, zijn zaad dat hij gezaaid heeft. En hebben de wereld tot een Eden van de dood gemaakt. Nu, let op. Kijk nu naar Openbaringen 3, het Laodicea gemeentetijdperk. Denkt u het in uw gedachten? Let nu op. Zij, Eva, is Satans koningin. Ziet u, Satan, de slang, kwam bij Eva voordat Adam bij haar kwam. Zie, dat is zo. Dus hij verleidde haar, zie. Dus Satan, de slang, was de man van Eva voordat Adam het ooit wist, zie. Hij verleidde haar. De Bijbel zegt dat hij dat deed. En toen wist ze dat ze naakt was, zie. Nu, kijk naar het Laodicea gemeentetijdperk. Zij, Eva, zit als Satans koningin. Ze is rijk aan wereldse goederen, blind, opnieuw naakt en weet het niet. Precies zoals het was in Gods Eden. Maar, nu, niet omdat de heilige sluier over haar gezicht ligt, maar de sluier van begeerte. Dat zij Gods heilige sluier heeft afgedaan en een sluier van kennis heeft aangedaan. Voor lust. En nu heeft ze een sluier van begeerte. Dat ze er blind voor is dat het zonde is. Ze loopt naakt op straat en weet het niet. Ze is een prostituee op straat. Vrouwen met deze korte broeken aan zijn in Gods ogen een prostituee en weten het niet. Let op, neem onze vrouwen. Nu, als u wilt zien in welke toestand de kerk is, let op de wijze waarop vrouwen zich gedragen. Ze vertegenwoordigt altijd de gemeente, in Satans Eden van zonde en ongeloof, een religieuze verdorvenheid, verdorven koninkrijk. In plaats van Gods woord te nemen, hebben ze de intellectuele geleerdheid van de mens genomen. In plaats van de gemeente te nemen, hebben ze de organisatie genomen en ze brengen het tot één groot hoofd. Let nu op. Verdraaid van onschuld, mis dit nu niet. De kerk heeft deze sluier van begeerte opgehad. Kijk wat het met haar gedaan heeft. Het heeft haar verdorven van onschuld naar kennis. Zie, met de heilige sluier was ze onschuldig. Met de sluier van begeerte is ze wetend. Ze weet dat het aangenaam is. Ze weet wat het doet, zie. Het is een vrucht, een boom om naar te verlangen, die wijs maakt, zie. Ze is verdorven van onschuldig tot kennis, van heiligheid tot vuiligheid en lust en van leven tot dood. Dit koninkrijk moet sterven. Dit koninkrijk zal sterven. De God des hemels zal het van de aardbodem doen vernietigen. Let op, in deze verdraaiing is het van een man tot een vrouw geworden. En van een vrouw tot een man. En weten het niet. Een erg goed voortbrengsel van Satans Eden ziet u als u vandaag de dag op straat kijkt naar onze moderne mensen. Let op, het was Eva die Satan gebruikte om Adam te laten zondigen door haar zucht naar begeerte. Nu, hetzelfde, doen vandaag hetzelfde. Let op, kort geknipt haar. Geverfd gezicht, seksueel gekleed. Zie. Ze doet dat en weet niet dat elk van die dingen in strijd is met het woord van God. Om haar haar te knippen maakt haar een oneervolle vrouw, een prostituee. Door korte broeken te dragen valt zij in schande. Sexy jurken aan te trekken maakt haar een prostituee. En ze weet het niet. Niet vanwege de heiligheid van God. Vanwege de begeerte van Satan. Zij veroorzaakte dat haar Adam haar begeerde. Ze trok de kleren uit waar God haar in gekleed had, in Eden toen, voor haar reis door deze wildernis. Ze trok ze uit, ze kleedde zich uit, terwijl God haar helemaal in huiden had gewikkeld. Ze begon er telkens een beetje meer af te halen. Nu is ze weer terug naar waar ze in het begin was. Nu heeft ze haar Adam zover gekregen haar onderkleren te dragen. Een man die zo'n klein oud verwijfd uitzien, korte broekje aantrekt en zo naar buiten gaat. Ik denk niet dat er veel mans aan hem is. Hij is het grootste mietje dat ik ken, zie. Zie, zij heeft haar verdorven Adam zover gekregen om te handelen zoals zij, zie, haar onderkleren te dragen. Ze heeft gezien wat ze daar kon doen toen ze al haar kleren uitstrok, behalve haar onderkleren. Dat zijn de korte broeken, dat zijn natuurlijk de onderkleren van de vrouw. En hier draagt haar Adam ze nu. Wat volgens Gods oorspronkelijke woord een gruwel is voor een vrouw om een kledingstuk aan te trekken dat tot een man behoort. En voor een man om een kledingstuk aan te trekken dat tot een vrouw behoort. Van het oorspronkelijke woord. Denk er eens over na. Nu, hij draagt nu ook haar pony. Hij kampt ze naar beneden, zet er een kruller in. Een van de meest ziekelijke dingen die ik ooit in mijn leven heb gezien, is sommige van de jongeren hier vandaag met een pony zo naar beneden gekamd en gekleurd, gebleekt haar, met een of andere soort peroxide of zoiets, en bleken hun haar en rollen het in krulspelden om een pony te maken. Wat een mietje. Dat is verschrikkelijk om vanaf een preekstoel te zeggen, maar het oordeel begint in het huis van God. Jij weet niet eens of je een man of vrouw bent. En ik begrijp dat ons leger van de Verenigde Staten de volgende keer met korte broeken uitkomt. Jazeker. Ziet u wat de verdraaiing is? Het is een vrouwenkleding. Draagt haar pony. Laatst was ik bij de Howard Johnson, niet deze hier, maar een aan de weg wat verder van hier. En ik zat gewoon verbaasd te kijken. Hier kwam een kleine jongen langs, zijn mond open. En hij had donker haar hier en hij kamde het naar deze kant. En deed er een roller in en krulde het omhoog boven zijn ogen. En met zijn ogen bovenuit kijken en liep zo rond. Als ik ooit een verdraaiing heb gezien... Zie, hij zou het niet willen geloven. Hij zou misschien kunnen bewijzen dat hij mannelijk was, maar in zijn geest is hij vrouwelijk. Hij weet niet aan welke kant van het huis hij thuis hoort. Dat is waar. Hoe verdraaid? Dat is wat Satan doet. Hij verdraait de naties. Hij verdraait de kerk. Hij verdraait de mensen. Hij is een misleider, een verdraaier van de oorspronkelijke waarheid. God maakte een man, hij maakte een vrouw en hij kreeg ze verschillend en het was zijn bedoeling dat ze zo zouden blijven en zich zo zouden gedragen. De een is vrouwelijk en de ander is mannelijk. Hij scheidde Adam in de hof van Eden en deed dit, scheidde Eva van hem. Nu draagt haar pony. Zij knipt haar haar als het zijne en hij probeert het zijne te dragen als dat van haar. Zie. Zij draagt zijn bovenkleren en hij draagt haar onderkleren. Nu, dat klinkt heiligschennend, maar zo bedoel ik het niet. Het is de absolute evangeliewaarheid. Als u dat niet weet, dan is er iets mis met u. U bent of blind of nog nooit op straat geweest. En zij denkt en hij denkt dat het juist is, dat ze vooruitkomen. De vrouw zegt, nou het is zo heet. Die oude Apache-indianen zouden u voor uzelf doen schamen. Hoe meer hitte ze krijgen, hoe meer kleren ze aantrekken. Om de zon van zich af te houden. Oh, laat ze zweten, zodat ze een airconditioner hebben als ze lopen. Zie, ze staan pal in de zon. U zou er niet tegen kunnen. U zou blaren krijgen en verbranden. Maar ziet u, dit is wat ze hoger opgeleid noemen. De moderne wetenschap heeft dit voortgebracht. Oh my, daar is ze naakt in Laodicea en weet het niet. Ze was in Eden naakt, ziet u de twee koninkrijken die op elkaar lijken. Het ene is van zonde en dood, het andere is leven en gerechtigheid. Daarbinnen was zij gesluierd met een heilige sluier. Ze waren beiden naakt, ze wisten het niet. Ze wisten er niets van, omdat ze gesluierd waren met Gods geest. En hier zijn ze gesluierd met begeerte en ze kijken naar elkaar om te... Zie, Adam kon naar Eva kijken zonder te weten dat ze naakt was. Maar nu met deze sluier van begeerte beseft ze niet dat ze naakt is, maar ze doet het onder deze sluier van begeerte om mannen naar haar te laten kijken. Het is het enige waarvoor ze het kan doen. U gelooft dat niet, maar u doet het toch en de mannen kijken. Toen ontdekte hij dat u zoveel aantrekkingskracht had, dat hij ertoe kwam om zelf wat van uw kleding aan te trekken. Oh, wat een verdraaiing. Wat een tijdperk. Wat een tijd waarin we leven. Hoe bedriegelijk is het. Oh, al deze dingen en weten het niet. Een volkomen verdraaide geest is in de man. Hij is gesluierd door de begeerte van Satan en de vrouw eveneens. Het is een satanische geest van een grote sociëteit. Zie, ze weten het niet, maar ze zijn een organisatie. Vrouwen met korte broeken aan horen bij een organisatie. Mannen op die manier gekleed horen bij een organisatie. Ik zal u de afkorting ervan geven. GZS, Grote Zusterssociëteit. Dat is dus waar ze bij horen. Komen daar een grote vereniging mietjes met die kleine broekjes aan, een groot oud knoestig uitziend, vies uitziend ding. Man, u mag nu hierin met mij van mening verschillen, maar dat is de waarheid. U bent verdorven en u weet het niet. U bent niet, gedraagt zich niet meer als een man. Die wordt zo slap en hun zoon zal straks niets van ze over zijn. Mannen en vrouwen ook. Ze zijn een sociëteit. Ze zijn een organisatie. Waarom? John van hiernaast droeg een korte broek, dus waarom kan ik het niet? Wellen wilde dat ik ze droeg, omdat John van hiernaast ze droeg. En wel, als Susie Jane ze kan dragen, dan kan Martha Jane ze ook dragen. Of Susie, Lou, of wat haar naam ook is, zie. Zie, het is een sociëteit. Het is een organisatie. U hoort er geestelijk bij en weet het niet. En als dat zo is, en we zien dat het zo is, zo bent u verblind. U bent verblind voor deze denominaties waar Satan u in heeft gedwrongen. En het is de verdraaiing van de Gods oorspronkelijke woord en zijn koninkrijk en zijn plan voor zijn kinderen. Satan heeft mannen en vrouwen in deze dingen gewrongen en ze weten het niet, verdraaid. Niet langer een zoon van God, een ponne die in zijn gezicht hangt en een korte broek aan, zo door de straat. Een zoon van God. Diaken in een kerk, een voorganger op een preekstoel. Nee, dat is geen zoon van God. Hij is nooit door Gods denkfilter gekomen. Hij zou die vrouwenkleren anders niet dragen. Zeker niet. Evenmin zou zij de kleren van de man dragen. Zie, het is geen zoon van God. Het is een zoon van Satan en een dochter van Satan. Moeilijk om te zeggen. Satan is erin geslaagd om deze wereld te bederven en het over te nemen en het tot zijn koninkrijk te maken, waarop de mens werd gezet door vrij moreel handelen voor zichzelf te kiezen welk soort leven ze wensten. En dat laat zien wat er in uw hart is, zie. Uw stem, weet u, uw daden spreken zo luid dat het uw stem overstemt. Laat me naar een man toe gaan en zeggen, oh ik, wij zijn allen christenen, we horen bij de kerk en stripteasers die overal in zijn kantoor hangen. Ha, het zou me niet uitmaken wat hij me vertelde, ik zou wel beter weten, en u ook. Een vrouw laten zeggen dat ze een christen is, met kort haar. U weet wel beter dan dat, zie. Jazeker, haar laten zeggen dat ze een christen is met verf en make-up op en een korte broek aan en zeggen dat ze een christen is. U weet wel beter dan dat. Het woord van God leert u beter dan dat. Het woord zegt dat ze dat niet kan doen en tegelijkertijd een christen zijn. Ze is zelfs oneervol en zo meer. Hoe gaat God iets oneervols in zijn koninkrijk zetten? Nee, meneer, zeker niet. Nee, meneer. Zij tonen hun verlangen. U kunt een duif er niet toe krijgen om met een buizerd te eten. Zeker niet. Een duif heeft geen gal. Hij kan een oude karkas niet eten. Als hij er een hap van zou nemen, zou het hem doden. En hij weet dat. Maar een buizerd kan bijna alles eten wat hij wil. Zie, hij heeft gal genoeg. Dus komt u erachter dat het zo is met de wereld van vandaag. Precies hetzelfde. Ze zijn naakt, blind, en weten het niet. Satan deed het door de begeerte van de vrouw naar kennis, naar seks, waar ze zelf voor koos. Nu, let op. Het was Eva die Adam naar het verkeerde leidde. En het was de vrouw die haar kleren afnam voordat haar Adam de zijne afnam. Zie, het is de vrouw altijd, het is altijd zo geweest. Het is nog steeds zo. Het is de gemeente die de man op een dwaalspoor brengt. Het is de gemeente, zie, die de man die een zoon van God wilde zijn leidt. Het is de vrouw, de gemeente, niet de Bijbel, God, want de Bijbel is de man. Oh ja, het woord is vlees geworden en hij was een man, zie. De Bijbel is de man, de gemeente is een vrouw, zie. Het is niet de gemeente, de Bijbel, die de man op een dwaalspoor brengt. Het is de gemeente die hem op een dwaalspoor brengt. Het is de gemeente waar hij naakt mee ging, niet de Bijbel, zie. Nee, dat niet. De Bijbel vertelt hem dat hij naakt is, jazeker. Nu, merk op hoe, door seks, verlangen naar seks, begeerde zij naar kennis om te weten wat dit was en hoe, of deze vrucht goed was of niet. En ze deed het. God zal het echter op een dag terugnemen door een man. Het werd afgestaan door een vrouw, maar het werd verlost door een man. De man Jezus Christus, die het woord is. En wat is het dan? Let op, ter afsluiting. Niet lang geleden heb ik hier deze uitspraak gemaakt. Ik heb er nog zo'n 4 of 5 pagina's, maar ik heb het schriftgedeelte en zover ik naar wilde verwijzen. Maar luister, laten we afsluiten door dit te zeggen. Herinnert u zich hier niet lang geleden dat ik u onderwees over de 7 bezuiden, het 2-ster bezuiden enzovoort? En ik zei, er is een feest van de 8e dag. Dus de 7e dag zou de laatste zijn, dat zou het millennium zijn. Maar er is een feest van de 8e dag. En als het de 8e dag was en er zijn maar 7 dagen, het hier tot de 1e dag zou maken. Komt regelrecht terug naar de 1e dag. Nadat het millennium dan voorbij is, dan zal er weer een gevestigd Eden zijn. Gods grote koninkrijk zal worden teruggenomen, omdat Jezus het uitvocht met Satan in de tuin van Gethsemane en het Eden terugbond dat hij is gaan bereiden in de hemel om weer terug te keren, boven in de hemel. Hij zei, laat uw harten niet ontroerd zijn. Toen hij hier op aarde was, hij zei, u Joden, u heeft in God geloofd. Nu, ik weet dat ik een slechte naam heb, zei hij, en dat ze zeggen dat ik dit en dat ben. Maar u heeft in God geloofd, en zoals u in God heeft geloofd, geloof ook in mij. Hij was God gemanifesteerd, zie. Geloof ook in. In mijn vaders huis zijn vele, of in mijn vaders beheer, in mijn vaders plannen zijn vele paleizen. Ik ga heen om een plaats te bereiden. Kijk hoe lang het is. 1500 mijl in de vierkant. Zeg, waar is het? Hij is gegaan om het klaar te maken. Hij is schepper. Hij schept altijd goud. De straten zijn doorzichtig. Hij is schepper. Hij is een plaats aan het maken. In Openbaring 21 zei hij, en ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalende van God uit de hemel. De zee was er niet meer. De eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Wat was onze eerste hemel? Was het millennium? Wat was de eerste aarde? Dat was deze. Ze zal worden vernieuwd, net zoals ze door Noach gedoopt werd in de dagen van zijn prediken. Door Christus werd geheiligd, toen hij zijn bloed erop sprenkelde, en vernieuwd wordt. Alle ziektekiemen en dergelijke ervan weggenomen worden in de vernieuwing aan het einde, met een vuurdoop, die elke ziektekiem, elke ziekte, elke kwaal, elke viezigheid zal doden die er ooit op de aarde was. Ze zal uitbarsten en er zal een nieuwe aarde uit voortkomen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel en deze eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Daar zal God zijn met zijn ware attributen, zonen en dochters. waarmee hij gemeenschap kan hebben in heiligheid en zijn ogen verblind voor elke zonde. Vanaf dan zal er nooit meer zonde zijn. Laat ons onvermoeid strijden. Laat u niet misleiden in deze dag, maar strijd om de poort binnen te gaan. Want allen die er buiten zullen blijven, zullen hoerierders zijn, wellustigen. Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft al reeds overspel met haar bedreven. Allen er buiten zullen vrouwen met een slechte naam zijn, mannen met een slechte naam enzovoorts. En alleen zij die verlost zijn en in het levensboek van het Lam staan, zullen binnengaan bij de poort. Dus strijd, vrienden. Laat u niet misleiden in deze laatste dag. Dit is een grote tijd. Iedereen heeft geld. Iedereen kan dit doen en iedereen kan dat doen. En geld stroomt alle kanten op. En grote auto's en alles. Er zal er niet één van zijn in die stad. Er zal niet één auto zijn, niet één vliegtuig. Nee, het zal een totaal andere beschaving zijn. Het zal weer een beschaving zijn, niet van kennis, niet van wetenschap, maar van onschuld en geloof in de levende God. Laat ons strijden om daar binnen te gaan, want dat is mijn hele doelstelling. Op een dag die stad binnen te gaan en om achterom te kijken, met mij meekomend en ieder van u te zien marcheren, terwijl we zingen, de heiligen marcheren naar binnen. Ik wil daarbij zijn wanneer de heiligen naar binnen marcheren. Laten we bidden. Dierbare hemelse Vader, terwijl de dagen ten einde lopen en we het naderbij zien komen, de belofte naderbij zien komen, zo bidden wij, dierbare God, dat u dat op onze harten wilt leggen, zodat we geen vergissing zullen maken. Dierbare God, houd ons geweten rein. Houd onze harten gesluierd, Heere, onze ogen gesluierd voor de dingen van de wereld en ijdele dingen van de wereld, ijdele glorie om een groot iemand te worden. Ongeacht hoe groot ze zijn, alle koningen, monarchen, vorsten en al de rest moet vergaan en ze zullen niet opstaan in de eerste opstanding. Want er staat geschreven, zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding, over wie de tweede dood geen macht heeft. O God, de tweede dood, de geestelijke dood, geen macht heeft. Hij is verlost. O God, om te bedenken dat een deze uren de een de ander zal gaan bezoeken en zal worden opgenomen. Twee in een bed, ik zal er een nemen en een laten. Twee in het veld, ik zal er een nemen en een laten. O God, help ons om zuiver te zijn en in uw ogen, Heere, ongeacht wat de mens over ons denkt, wat andere mensen zeggen, Heere, laat onze heiligen, onze gesprekken heilig zijn, laat het doorweven zijn met Gods woord. Zo doorweven, Heere, dat er geen bedrog in ons gevonden wordt, terwijl we pleiten met onze eigen fouten dat het bloed van Jezus Christus tussen ons en God zal staan. Dat Hij op ons neer zal zien door het bloed van Jezus. Niet op onze eigen rechtvaardigheid of wie wij zijn, wat wij hebben gedaan, maar op zijn verdiensten alleen. God, sta het toe. Mogen niet één die hier vanavond zit en de boodschap heeft gehoord, mogen niet één van hen verloren gaan, van het kleinste kind tot de oudste persoon. Mogen hun heilige verlangen alleen naar God en zijn woord uitgaan. We weten niet op welk uur hij zal verschijnen, of op welk uur hij ons oproept om verantwoording af te leggen, ginds bij het oordeel. We weten niet op welk uur hij misschien, als het ware, onze kaart uit het rek neemt en zegt, het is tijd om thuis te komen, u moet gaan. God, help ons om rein te blijven. Sta het toe, Heere. Mogen we leven tot de komst van de Heere, als het mogelijk is. Mogen we alles doen wat in ons vermogen ligt, met liefde en begrip, begrijpend dat God de wereld doorzoekt vandaag, om elk verloren schaap te vinden. En mogen we tot hen spreken met volhardend gebed van liefde en het woord van God, dat we die laatste mogen vinden, zodat we naar huis kunnen gaan en weg kunnen uit dit oude Eden van Satan hier, Heere. Dat allemaal gebouwd is op begeerte en mooie vrouwen, wat in de wereld zo heet, met hun advertenties erop. Wij adverteren en willen dat jongens met spul op hun gezicht komen en mooie meisjes met korte broeken aan. Overal op onze radio's en televisies en allerlei vuilheid en rommel en Hollywood, allerlei sexy, vieze, smerige jurken voor vrouwen en mannen die verdorven zijn en vrouwenkleren nemen en hun haar knippen als vrouwen en vrouwen als mannen. O God, wat een verschrikkelijk uur waarin we leven. O kom, Heer Jezus, kom. Kom, Heer, reinig ons door het bloed. Neem alle vuilheid en bedrog van ons weg. Laat ons leven, Heere. Laat ons voortdurend onder het bloed voor U leven. Dat is het verlangen van ons hart en onze oprechte smeekbede. Dierbare God, liggend op dit poot of deze lesnaar vanavond, waar het evangelie neergelegd is, Heere, hier liggen zakdoeken en kleine lapjes die naar de zieken en gekwelden gaan. Laat het gebed van geloof, Heere, nu van ons hart vallen in Uw aangezicht. Dan, Heere, als er iets onreins in ons is, Heere, neem ons nu tot het oordeel. En wij smeken om genade. Toon ons wat we verkeerd doen, Heere, zodat we kunnen vragen om het bloed te nemen en ons te reinigen. Genees deze zieken en maak ze gezond, Vader. Waar ze ook naartoe gaan, waar ze ook heen gaan, laat het zo zijn, Vader. Geef ons de vastbeslotenheid om U te dienen en U alleen. Sta het toe, Heere. Geef veiligheid aan deze lieve mensen die op de weg naar huis zijn. Dank U dat U de mensen hebt genezen en de kleine jongen van zuster Shepherd en broeder Shepherd gewond op de fiets. Ik bid dat daar geen kwaad van zal komen. De kleine jongen die op zijn fiets reed, ik bid dat hij in orde zal zijn. Wij danken U voor Uw genezing van deze anderen waar wij om hebben gevraagd. En wij weten dat wat wij vragen, wij ontvangen, omdat wij vertrouwen hebben in Hem die de belofte heeft gegeven. Geef ons van Uw genade, Heere, en vergeef ons onze zonden. We vragen het in Jezus Christus' naam. Amen. Hebt U Hem lief? Gelooft U Hem? Bent U Satans koninkrijk zat? Gelooft u dat het naar het millennium nadert? Naar zijn millennium? Naar zijn Eden? Gelooft u dat het vandaag tot stand gekomen is? Kijk, alles wordt gebaseerd op het verstand. Alles moet wetenschappelijk bewezen worden voordat ze het zullen geloven. En u kunt God niet wetenschappelijk bewijzen. U moet hem aannemen door geloof. Want hij die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is van diegenen die hem ernstig zoeken. O God, ik wens niets anders te kennen dan het bloed van Jezus Christus dat mij reinigt van zonde. Ik ken niets anders dan Jezus Christus. En zoals Paulus vanouds zei, zo zeg ik vanavond, ik ken onder u niets dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is alles wat ik u weet te vertellen, dat ik deze Bijbel geloof met heel mijn hart. Als ik mijn hart ken, dat dit het volmaakte, zuivere woord van God is. Hierbij leef ik, hierbij sta ik. En als ik 10.000 levens had, zou ik alles ervan willen geven voor dit woord. Want het is het woord van Jezus Christus. En het maakt mij niet uit hoezeer ze het ook proberen te weerleggen, hoezeer de wetenschap probeert te zeggen dat het niet betrouwbaar is enzovoort. Voor mij is dit het enige in de wereld waarop ik kan vertrouwen, is dit woord. Hij is de mijne. Ik heb hem lief. U ook? Als er een zonde in uw hart is, als er een fout in uw hart is, als u ook maar iets hebt, bid dan nu en vraag God u te vergeven. Bid u voor mij, ik zal voor u bidden. God zegene u, is mijn gebed. Hebt u elkaar lief? Johannes zei, kleine kinderen, heb elkander lief. Heb elkander lief, want de liefde bedekt tal van zonden. Laten we elkaar nu de hand schudden. God be with you till we came again, till we meet. Wees nu lief voor elkaar. Wees vriendelijk tegen ieder. Behandel uw naaste goed. Houd uzelf onbevlekt tot Jezus komt. Hebt u hem lief? Dat is mijn gebed. Bid u voor mij. Ik zal voor u bidden. Ik moet nu terug naar Tucson gaan en ik bid dat God u allen zal zegenen. Ik ga vandaar naar Canada en terug naar Colorado en rond en rond en rond zie totdat broeder Tony is daar ginds en er is iets groots gebeurd. Vlak onder het Vaticaan in Rome vragen ze om een opwekking, een bijeenkomst, of ik daarheen kan komen om een opwekkingsdienst te houden in Rome. In Rome. Hij is net teruggekeerd. De mensen zijn allen bijeen. Ze hebben daar een grote arena met duizenden en duizenden zitplaatsen. En ze willen dat ik voor een opwekking kom. Ze willen de glorie van de Heer zien in de bediening. Ik weet het niet. Ik moet daarover bidden en zien wat de Heer me zal zeggen. Oh my. Denk eraan. Bid ieder van ons samen. We zijn wat?
We're watching for the coming of our blessed Savior. Lo and behold, the fig leaves now becoming green. The gospel of his kingdom has gone to every nation. And we're near the end, can be seen.
Is dat juist?
Then gladly away we'll herald the message of his blessed appearing. Soon he's coming in glory to tell to one and all. Then awake ye saints of the Lord while slumber when the end is nearing. Let's get ready for that final call.
Ze zal in het westen keren en weer terugrijden in deze dagen. Onthoud dat maar. Dat zal ze zeker. En dat klopt. Tot dan.
Take the name of Jesus with you. Child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Take it everywhere you go. Precious name, oh how sweet, oh power and joy. Jesus bowing, falling, prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him. For when our journey is complete, precious name.
Nu, bij dit laatste vers, laten we het nu met gebogen harten zingen. Neem de naam van Jezus mede. Als een schild voor iedere valstrik. En als verzoekingen u omgeven, deze dingen van Satans koninkrijk, zie, ziet u? Fluister die heilige naam dan gewoon in gebed. Dat is alles. En loop dan weg. Het werkt. Ik heb het geprobeerd. Geloof het nu maar, want het zal werken. Fluister zijn heilige naam dan gewoon in gebed.
The name of Jesus with you, as a shield from every snare. When temptations round you, yeah, what do you do then? Just breathe in holy name in prayer. The veil will come over your face then. Precious name. Precious name. Oh, how sweet, oh, power and joy of heaven, precious name, oh, how sweet, oh, power and joy of heaven.
Laat ons nu onze hoofden buigen terwijl ik Broeder Bieler daar achteraan vraag om hier naar het podium te komen. Beëindigt u de dienst, broer Bieler. Ga ons voor in gebed.
Precious name. Hope of earth and joy of heaven. Precious name. Precious name. Oh, I see. Hope of earth and joy.
Nu, met onze hoofden gebogen en onze harten gebogen. Broeder Bieler, een van onze medewerkers hier, broeder Estel Bieler, fijne christelijke broeder, trouwe man, ik ga hem vragen of hij het gehoor vanavond in gebed wil uitlaten. God zegene u, broeder Bieler.